wil u graag welkom heten met een gedicht van Petrus. Uit 1 Petrus hoofdstuk 5. Waar hij zegt: de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen zingen lied 911. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is wonderbaar. Jezus, mijn Heer. Zullen we wat staande doen? Laten we ook aanbidden onze gebeden. Heer onze God, als we zo deze nieuwe morgen, deze eerste dag van de week, bij elkaar mogen zijn. Als gemeente van de Heer Jezus. We mogen schuilen, Heer, in deze schuilplaats van u, waar u bent. Naar uw woord, waar twee of drie bij elkaar zijn, daar bent u. O Heer, we zijn vandaag met zoveel meer vandaag. In alle vrijheid, in alle rust, wil u danken voor dit moment. Dat samen zijn, Heer, van kinderen van God. En tegelijkertijd denken we aan zoveel mensen op deze wereld, waar zoveel kleine groepen, waar maar twee of drie er zijn. We bidden voor die mensen in Azerbeidzjan en in Tajikistan, waar het op dit moment zo zwaar wordt, waar vervolging is. We bidden voor de leiders, de gemeenteleiders in China, die opgepakt zijn in de afgelopen weken, in de aanloop naar de Olympische Spelen. We bidden voor die christenen in Afrika, Heer, die zelfs opgesloten worden in containers in de brandende zon. We bidden voor uw gemeente, wereldwijd. We willen vandaag met hen samen uw naam loven en prijzen. Omdat u de God van hemel en aarde, omdat u het werk wat u begonnen bent, Heer, dat u vasthoudt. En daarom mogen we elkaar welkom heten en de genade en de liefde en de vrede van God wensen. Door onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Zijn naam is wonderbaar. Amen. Gaat u zitten. Fijn om hier weer te zijn vandaag. Ik was uitgenodigd voor de middag en de ochtend en de avond. U hebt het gehoord, misschien gelezen. Maar mijn kinderen zeiden, pap, het is vaderdag. Ja, dat had ik 1,5 jaar geleden zo ongeveer ook geen rekening mee gehouden toen we deze afspraak maakten. Er is een goede oplossing gevonden. Dus ik wil u allemaal vanavond vragen om uw kinderen mee te nemen naar de bijeenkomst met de familie Dwight. Dat is een goede oplossing, denk ik, hè? Want u hebt ze toch, dus goed om te horen vanavond. Fijn om elkaar te ontmoeten zo. En zeker, ja, ik zie je al denken van, moet dat nou? Maar weet je, het is belangrijk om je op de hoogte te stellen van het werk van God. En ik mag vanavond samen met mijn kinderen barbecuen. Ja, zo gaat het dan. Fijn om daar even bij stil te staan. Hoorde net al, Sietse, ja, mijn naamgenoot, zei Vaderdag wel een beetje commercieel. Maar wist je dat Vaderdag voortgekomen is uit Moederdag? Ja, dat is zo. 1905, 1906, was er een Amerikaanse vrouw die het heel belangrijk vond om haar moeder te eren voor de inzet in haar gezin. Haar vader was soldaat geweest en ze heeft er jarenlang belangeloos ingezet voor haar gezin en er alles voor gegeven. Ze vond het zo belangrijk dat haar moederdag uit is ontstaan. Eén moment eer, als je het zo mag zeggen, van een moeder. En daaruit is ook Vaderdag ontstaan in de periode van de Eerste Wereldoorlog vorig jaar. Niet vanuit de commerciële gedachte, maar vanuit een stukje eerbied. Misschien een beetje trots. Eventjes stilstaan bij dat wat ook God doet in het leven van mensen. En misschien mag je ook zo naar elkaar kijken. Naar je vader, naar je moeder, maar ook naar je kinderen. God is aan het werk. Daar willen we vandaag iets over zeggen. Over hoe God werkt. Want weet je, dat is zo belangrijk. Dat God weet wie we zijn. En het volgende lied zegt er ook iets over. Dat is uit Opwekking 518. Het is eigenlijk een psalm. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn staan. Het is psalm 100... Hoeveel? 39. Heel goed. Psalm 139. Heer, u doorgrondt en kent mij. Mijn zitten en mijn staan. U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. Dat geldt als je moeder bent, dat geldt als je vader bent. Dat geldt ook als je geen gezin hebt. Alleen gaan, zoals het vandaag heet. God weet wie je bent in je leven. En weet je, dat is belangrijk. We gaan het lied zingen. Lied 518. Heer, u doorgrondt en kent mij.
Thank you.
dit lied hebben we deze week gezongen bij de begrafenis van een zuster in onze gemeente. Ik was nog een week ervoor bij haar en zeg: ik wil eens met je praten, want ze was ziek. Maar kan er wel 90 jaar worden, zei ze. 3 dagen later, maandagmorgen, afgelopen maandag, 7:10, ging de telefoon. Ze was overleden. Ze was pas 1 jaar of 3 geleden tot geloof gekomen. En vorig jaar, oktober, gedoopt. 68 toen. Een hele leven, zei ze, heb ik tegen God gestreden. Want ik vond christenen maar huichelaars. En ze heeft de Heer toch leren kennen. Door een uitzending van de ZVK, Zendtijd voor de Kerken. Als een baptiste gemeente hoorde. En ze dacht, dat ging voor, oh, gaat over mij, zei ze. En ze wist dat 6 huizen verder er een zuster woonde die naar de haven, zo heet onze gemeente, ging. En ze is meegegaan. En ze heeft God leren kennen. Het deed me even denken aan het verhaal wat ik net hoorde. Joop Langhorst overleden. Herman, zijn zoon. Hoe oud was hij, Robert? 8, 9, 10? Toen... jaar of 10, toen Herman als jonge jongen in de gemeente in Hengelo kwam. Hij was de enige, via het kinderwerk. En langzaam maar zeker kwamen zijn vader en zijn moeder mee en kwam het hele gezin tot geloof. Ik moest dan denken, toen we net dit lied zongen, die 2 contrasten. God kent u, weet wat je nodig hebt. Misschien ben je al op leeftijd. God kent je. Misschien ben je jong en denk je... ja, maar kent God mij? Jazeker, God kent je. En God wil je zegenen. God wil je zegenen met de kracht van zijn geest. Het lied dat we veel gezongen hebben, misschien wat ouder lied ondertussen. Lied 626 uit Johan de Heer. Wat zegt dat God ons zegenen wil. Met zijn heilige geesteskracht. Want hij is hier. Als het ware met zijn wolk van genade. En hij wil je zegenen. En als je die zegen... van God ervaart, mag je dat ook weer doorgeven. In het kinderwerk, waar jongens als Herman tot geloof voorkomen zijn. Door het vertellen in je omgeving, waar iemand als Karen Hulstein, die we deze week in wijkbeduursteden hebben begraven, tot geloof gekomen is, omdat ze iemand kende die naar de gemeente ging. Die zegen mag je doorgeven. Die mag je ook doorgeven in de collecte. En die gaan we nu houden met elkaar. Het zijn 2 collectes. De eerste is voor de gemeente. En de 2e is voor de zending voor de familie Dwight. Vanavond gaat u naar luisteren. Nu mag u ervoor geven. Onder het zingen van lied 626. God is hier. Hij wil ons zegenen met zijn heilige geesteskracht. En het refrein dat zegt: wil nu komen, Heer, wij smeken het. Zend een stroom van zegen neer. En daarna willen we met elkaar bidden. elkaar een moment van gebed hebben. En wie zijn er onder u die echt willen bidden, God willen danken en voorbeden willen doen? Voel u vrij om een moment van gezamenlijk gebed. Heer God, als we een moment stil mogen zijn. Niet in onszelf gekeerd, maar op u gericht. Dan wilt u door ons spreken. Door uw woord, door uw geest. U hebt ons horen zingen, Heer. Zegen ons. Ze horen zingen, Heer, dat u hier bent en dat u wilt komen. We zijn smekend dit gebed tot uw troon. Want steeds weer kom je tot ontdekking dat leven soms maar heel beperkt kan zijn. Dingen soms niet lukken. En soms ook wel. Dat je soms goed kunt voorbereiden, zoals op een examen. En dat het dan niet gaat. Of juist wel. Heer, het lijkt dan wel alsof het allemaal toeval is. Als er voor u niet deze wereld regeert. Het is uw belofte, Heer, uw woord. Ik ben met jullie. Tot het einde van de tijden. En ga dan om alle volken te vertellen, ze tot discipelen te maken, ze te dopen, ze te leren, om de weg met u te gaan. En weer geeft u dan een belofte, Heer. Want u kent ons en u weet wat we nodig hebben. Zoals we ook vandaag hier zijn. U kent onze blijdschap, Heer, en de vreugde daarin. Ook in het bijzonder vandaag voor de mensen die deze week gehoord hebben dat ze geslaagd zijn. Maar andere redenen, Heer, dat we blij mogen zijn met dingen die gebeuren. Ook met zegen die u geeft, met rust in ons leven en blijdschap. En ook in verwerking van dingen, Heer. Soms is het zwaar en moeilijk, maar u geeft ons kracht en moed om door te gaan. Heer, en ook met verdriet kwamen we bij u vanmorgen. U hebt gehoord van het overlijden van broeder Lankhorst. Heer, en we weten ook dat zijn vrouw ook ziek is, dokter Bosthuis ligt. Heer, we echt bidden voor die familie. Heer God, wil er nabij zijn. Wil er uw zegen en nabijheid geven, uw troost, uw aanwezigheid juist in deze dagen. En ook als komende dinsdag de begrafenis is. Heer, laat door het verdriet heen iets van uw liefde zien. Want u hebt zich zo duidelijk ook in hun leven laten zien als een God van genade, van vergeving. Een God die heel dichtbij is. Een God die het leven wil veranderen. O Heer, en het geldt niet alleen voor ons hier vandaag. We bidden voor uw gemeente over deze wereld. Voor alle activiteiten die gebeuren. Voor alles waarvan we op de hoogte zijn, voor zendingswerk. We bidden vanavond voor broeder Dwight en het werk dat gebeurt in Thailand. We bidden voor zoveel zendelingen die over deze hele wereld gegaan zijn. Heer, en die mogen werken op plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden. Heer, niet alleen voor mensen die vanuit Nederland gegaan zijn, maar er zijn zoveel zendelingen die vandaag de wereld overgaan. Ook gebieden die wij vroeger als zendingsgebieden beschouwen hier. Denk aan Korea, van waaruit zoveel zendelingen gaan om uw woord te verkondigen. Heer God wil uw woord zegenen. Dat we met elkaar mogen zeggen, Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom snel. Dat wil u bidden. Maranatha. Amen. Ik wil de Bijbel graag met u openslaan vanuit twee schriftgedeelten. Ik wil beginnen met de psalm die we net gezongen hebben. Psalm 139 en daarna 2 Petrus hoofdstuk 3, de laatste twee versen. Psalm 139. Psalm 139, de eerste tot 24e vers. Hebt u het gevonden? Het is een lied. Er staat ook een aanwijzing bij voor de koorleider. Het is van David. Het is een psalm. Heer, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achter en van voren. En gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar. Te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel? Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk op mijn sponden? Gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste van de zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zei ik, duisternis mogen me overvallen, en is de nacht een licht om me heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht ligt als de dag en de duisternis is als het licht. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepten van het aardrijk, uw ogen zagen mijn formeloos begin. In uw boek waren ze alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn uw gedachten, o God. Hoe overweldigend is haar getal. Wil ik ze tellen, ze zijn talrijker dan het zand. En als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. O God, dat gij toch de goddelozen ombracht, gij mannen des bloeds, wijkt van mij, die arglistig tegen u spreken en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders. Zou ik niet haten, Heer, wie u haten, niet verafschuwen wie tegen u opstaan? Ik haat hem met een volkomen haat, dat vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Het tweede gedeelte is uit de tweede Petrusbrief, derde hoofdstuk. De laatste twee verzen. En het zijn ook de laatste twee verzen van de brief van Petrus. 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 17 en vers 18. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet. Wat was dat dan? Nou, Petrus heeft heel veel gezegd in zijn brief over de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. En over moeilijkheden die er zouden komen op de gemeente. En hij vertelt over hoe dat geloof zich kan ontwikkelen in christenen en ook in de gemeente. Hij zegt, als je dat weet, wees dan op uw hoede. Dat ge niet door de dwaling van de zedelozen medegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. Maar wast op, groei op, in de genade en in de kennis van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Ik wil straks graag stilstaan bij die opmerking van Petrus, eigenlijk die uitdaging, groei op, wast op in de genade en de kennis van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Voordat we het overdenken, zingen we nog met elkaar lied 604 uit opwekking, naar aanleiding van Psalm 95. Kom en laat ons prijzen, de God van alle eeuwen, Vader van de schepping, Heer van zee en land. In veel bedrijven en organisaties, op scholen en zelfs in onderwijs is het vandaag de dag de gewoonte om regelmatig te spreken over hoe het met je gaat. En dat heet dan een popgesprek. Wie heeft dat de afgelopen weken gehad of maanden? Kijk, daar is er eentje en daar. Wie kent de term popgesprek? Oh, dat zijn er al meer. Wie kent het? Wees er nog nooit van gehoord. Ah, oh, dat zijn er nog redelijk wat. Oké. Een popgesprek is vandaag de dag een manier om tegen je te zeggen, hé, hoe gaat het met je? En hoe gaat het met jouw persoonlijke ontwikkeling? De P en de O. En dan maken we nog een plan ook op en dan gaan we aan het poppen. Ja, je moet wat verzinnen, hè? Een popgesprek, zelfs op scholen. Een van mijn zonen doet parttime een hbo-opleiding en die had zo'n vreselijke hekel aan het popgesprek. Dat hij zei van, ik heb als opdracht voor mezelf dat ik moet leren omgaan met popgesprekken. En het werd nog geaccepteerd ook. En vandaag wil ik eigenlijk eens met jullie nadenken over de vraag van, stel je nou eens voor dat vandaag God, de Heere God, met jou een popgesprek wil. Zo na afloop van de dienst, daar in een van de zijzalen. En zeg, kom eens even. Hoe is het met jouw persoonlijke ontwikkeling? Ik wil met jou eens een popgesprek hebben. Hoe staat het met het plan wat ik voor je leven gemaakt heb? En ik wil eens even evalueren. Hoe staat het ervoor? U bent om 11:30 aan de beurt. God maakt even tijd voor je. Niet allemaal tegelijk, graag. Eén voor één. En vandaag de kans om eens even met God te spreken over je groei. Je ontwikkeling. Hé, want daar zit toch iets in van groei, of niet? Daar zit toch iets in van, hoe gaat het met je? Hoe sta je ervoor? Hoe is het in het leven? Ben je een beetje ontwikkeld zoals God dat wil? Oh, zou je zeggen, ja, maar broeder, ja, ik ben echt bezig met mijn gaven. En ik ben nu bezig om de gaven van, waar ben je mee bezig? Mededeelzaamheid. Oh, dat kon je net in de collecte zien. Dat is de gave van meedelen, hè? Of de gave van leiding geven, ben ik aan het ontwikkelen. Of de gave van dienen. Niet te veel, hè? Ja, er komt toch heel veel voor. Of misschien ben je zelfs wel bezig met allerlei andere zaken. De meer wondergaven. Is vandaag veel aandacht voor gaven. Door de hele conferenties over gehouden. Over de vraag van hoe kun je nou in de gemeente de gaven die God de Geest die geeft ontwikkelen. Dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Maar in je ontwikkelingsgesprek zal God niet vragen naar je gaven, want die zijn eigenlijk, mag ik het zo zeggen, een hulpmiddel. Die zal vragen naar, hey, hoe zit het met jouw vruchten? Vruchten? Ja, vruchten. Vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22. Laat ik een voorbeeld geven, het verschil tussen gaven en vruchten. Iets zegt ook iets over mijzelf. Zo rond de kerst, een beetje later daarna, zo begin januari, zag ik dat ik nog een zakje met blauwe druifjes had liggen. Ik ben vergeten om die te poten, zo ergens oktober, november. Ja, zo gaat dat bij mij. En toen dacht ik van, nou moet je horen, wat zie ik bij je? Ik zeg tegen mijn vrouw, tegen Helma van, in de winkel heb je van die bakken en daar komen al die blauwe druifjes zo bovenop. Weet je wat ik eens zal doen? Ik maak een bak, ik had een mooi bakje staan, ik gooi de grond in en dan zet ik al die blauwe druifjes, die bolletjes erbovenop. En ik heb dat in de woonkamer neergezet. En ik dacht, dat gaat allemaal lukken. En inderdaad, na een paar dagen had ze goed water gegeven, was ook lekker warm. Al heel snel kwam de groen uit. En nog meer groen. En nog veel meer groen. Ik kon het afknippen. En ik heb gekeken, geen blauw druifje. Helemaal niet. En later kwam ik tot de ontdekking dat blauwe druifjes even wat kou en rust nodig hebben en niet meteen warmte en vocht. Dat moet als het ware eerst een beetje sterven. U ziet al dat ik niet de gave heb om blauwe druifjes te kweken. Er kwam geen vrucht aan. En waar zoek je naar? Je zoekt eigenlijk naar de vrucht. Want dat is de bedoeling van zo'n blauw druifje, klopt dat? Ja. Die mag bloemetjes en daar komt weer nieuwe blauwe druifjes uit, klopt dat? Ja, zo gaat dat. Je zoekt, die gave is bedoeld, er zijn mensen vast met groene vingers. En die knikten al meewarig. Ik zag ze al knikken. Zo hoort dat niet, broeder. Dat klopt, daar ben ik achter gekomen. Ik moet het ook laten doen door een ander die die gave wel heeft. Ja, dat werkt beter. Weet je, gaven, je verwacht iets. Je verwacht iets. Je verwacht iets van een ander. Je verwacht iets van jezelf. Je verwacht dat het daardoor goed gaat. Laat ik u twee voorbeelden noemen waar het gaat in de Bijbel over vruchten. De eerste is uit Jesaja hoofdstuk 5. Jesaja hoofdstuk 5. Zoek het op. Een prachtige, maar wel een behoorlijk keiharde tekst. Jesaja 5. Jesaja 5. Beetje in het midden van de Bijbel, na de psalmen, de spreuken, krijg je Jesaja. En daar staat Jesaja 5, ik wil van mijn geliefde zingen. Het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuifde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En wat verwacht hij dan? Hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Nou dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ga zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden. Zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat de dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat ze op hem geen regen doen vallen. Wel nu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur en het was bloedbestuur. Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. Jesaja gebruikt hele stevige woorden. Als hij als het ware het popgesprek, het persoonlijke ontwikkelingsplan wat God hier heeft met Israël. Het klopte allemaal. De wijngaard was op een vruchtbare plek. De wijnstokken, ze waren van een goede soort. Er was alles aan gedaan. De stenen waren eruit gehaald. Er was een muur omheen gezet. Zodat er geen ongedierte zou komen. Zodat het goed zou gaan. En dan wacht je af. Wat gaat er gebeuren? En wat gebeurde er? Kommer en kwel. Doffe ellende. Wilde druiven. En daar zegt God, vertel me nou maar eens. Wat moet ik dan doen? Het was ongetwijfeld de Heer Jezus die in Johannes hoofdstuk 15, natuurlijk komt die tekst, Johannes hoofdstuk 15, datzelfde beeld voor ogen heeft als hij aan zijn discipelen in de laatste weken voor het sterven een aantal malen spreekt over de manier waarop God omgaat met zijn kinderen. En Johannes hoofdstuk 15, vers 1, heeft ongetwijfeld de Heer Jezus gedacht aan het gedeelte uit Jesaja. Zoekt u op Johannes 15, vers 1. Dan zegt de Heer, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, die snoeit hij, opdat ze meer vrucht dragen. Zie, het is opnieuw de landman, dezelfde uit Jesaja 5, die door de wijngaard loopt en kijkt hoe de situatie is. Hoe staat het ervoor? Hoe ontwikkelt het zich? Hoe gaat het met die wijnstok? En als er geen vrucht komt, dan knipt hij het eraf. Want het heeft geen zin. En dat wat wel vrucht draagt, zou je zeggen, laat die zitten. Nee, dat snoeit er nog een beetje bij. Zodat er meer vrucht komt. Dan gaat de Heer Jezus verder. Jullie zijn nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij gelijk ik in u. En zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niets doen. Als vandaag de vraag is, hoe staat het met je persoonlijke geestelijke ontwikkeling? Als Petrus vandaag zegt, maar ook jullie, groei op in de genade, in de kennis van de Heer. Dan is het goed om af en toe eens even je af te vragen, hoe kijkt God dan daarnaar? Wat zijn dan de criteria, wat zijn dan de zaken waar God op oordeelt en beoordeelt? Zullen ze zeggen, broeder, ja maar kom op, het gaat er niet om goede werken. Dat is toch katholiek? Nou, is dat zo? Waar beoordeelt God nou op? Nou, het eerste is onvoorwaardelijk geloof in God. Daar kun je niets aan toevoegen. Helemaal niets. Die zuster die we deze week begraven hebben, ze had een moeilijk leven gehad, op allerlei manieren. Ze was zelf ook geen makkelijke vrouw. Maar toen ze haar getuigenis uitsprak vorig jaar in oktober, toen zei ze, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik arrogant was door te strijden tegen God. Ik heb mezelf moeten overgeven. Ik kon er niets aan toevoegen. Het is genade. Ik weet niet hoe je vandaag hier zit. Het eerste waar God naar kijkt is de vraag, heb je mijn genade geaccepteerd? Daar kun je niks aan doen. Dat is zoals de Heer Jezus zegt, kom binnen door de deur. Ik ben de deur en wie door mij komt, dan zul je weidegrond vinden. Dan zul je kunnen leven. Ja, maar hoe dan verder? Als je die deur bent doorgegaan? Nou, ik kan me nog heel goed, al heel veel jaren geleden, een discussie herinneren die ik ooit voerde samen met klasgenoten, met broeder Kits, senior. Een aantal van u zullen hem nog wel kennen. Het is al een tijd geleden. En die zei, jongens en meisjes zei hij geloof ik, hij was veel ouder. Alhoewel ook bij ons in de klas best wel mensen zaten die toen veel ouder waren. Hij zei, ik werk voor de beloning. Een beloning? Een aantal van ons gingen er fel tegen in. En zeiden, maar broeder, het gaat toch niet om beloond te worden? Het gaat toch niet om goede werken? Jawel, zegt hij, ik doe goede werken. Waarom dan? En de tekst kwam uit Efeze hoofdstuk 2. Lees even mee. Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. Vers 10. Efeze hoofdstuk 2, vers 10. En daar staat, Efeze 2, vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om stil te zitten. Nee, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wandelen met God en goede werken doen. Oh, dus in dat persoonlijk ontwikkelingsplan, dat het leren kennen van God en de genade van God en de kennis van de Heer Jezus, gaat het dus ook om wat zijn dan mijn goede werken? Wandel ik het plan wat God heeft? Zoals God aan die druiven in die wijngaard geen blauwe druifjes verwacht, maar echte druiven. Zoals het raar zou zijn als uit mijn potje met blauwe druiven van dit voorjaar, stel je voor dat daar een geranium uit was gekomen. Dat was toch niet normaal? Of wel? Dat is toch gek? God kijkt dus naar wie u bent. Wat heb je? Wie ben je? Hoe ben je gemaakt door God? Heer, u kent mij, mijn zitten en mijn gaan. En God zegt, zoals jij bent, mag jij je ontwikkelen. Gewoon op de manier waarop ik je gemaakt heb. Dat is geweldig, of niet? Ik hoef me niet anders voor te doen dan ik ben. Stel je voor dat ik er een enorme hekel aan heb om ja, wat moet ik nou eens zeggen, hè? Nou ja, u weet zelf al waar u een hekel aan hebt. Waarvan u denkt, daar moeten ze me nooit voor vragen. Dat past helemaal niet bij mij. Dat moet ik niet doen. En natuurlijk zijn er die momenten waarop je iets moet doen wat niet echt bij je past. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik kan makkelijk praten, maar ik ben geen evangelist. Ik weet dat van mezelf. Waaruit zit dat in? Ik ken mensen die als ze in de trein zitten altijd een gesprek hebben over het geloof. Ik niet. Ik maak op dat punt niet zo makkelijk contact. Zult u zeggen, dat is erg, broeder? Nou, het past. Wat past dan bij me? Laat ik een voorbeeld geven. Een van mijn vrienden is een ondernemer, hij heeft een behoorlijk bedrijf. En is een echte evangelist. En wij hebben geleerd samen te werken. Als hij weer iemand heeft, brengt hij bij mij onder in een kring. En ik vind het heerlijk om met mensen dan verder te spreken over het geloof. En ze een tijdje te begeleiden. En zo hebben we al een aantal mensen gehad in de afgelopen jaren. Die hij binnenbrengt als evangelist. En ik mag ze opvoeden. Als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen. Snap je wat ik bedoel? Dat wil niet zeggen dat ik nooit een keer met iemand over het geloof praat. Helemaal niet. Maar ik ben niet zo iemand die op die korte momenten heel makkelijk dat contact maakt. Misschien u wel. Gebruik dat. Ontwikkel dat. Dat is de weg die God met je heeft. En daarin mag je vrucht dragen. Daarin mag je je ontwikkelen. En zo zijn er veel voorbeelden te bedenken. Weet je wat daarin belangrijk is? Je te realiseren wie je bent. Stel je voor vandaag, laat ik gewoon een paar voorbeelden noemen. Stel je voor je bent hier en God zegt, hey, ik wil even met je praten. Maar je bent eigenlijk nog nooit echt bij God geweest. Het tweede voorbeeld zou kunnen zijn, je zit hier, misschien zit je een jaar hier of twee jaar. Je bent een klein moment, een jaartje op de weg met de Heer. Stel je voor dat de Heer een gesprek met je heeft vandaag. Misschien zit je hier al wel 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Hoe lang bestaat de gemeente hier, Enschede? 30 jaar, pakweg? Ja, niet helemaal nog, hè? 25 jaar? Nou ja, ergens die kant. Stel je kwam al in Hengelo. Dat ken je nog, toen ik zo klein was. En vandaag heeft God een gesprek met je. En hij zegt, hey, jij, kom eens mee, je zit hier al een tijd. En eigenlijk heb je nog niet die stap genomen. Weet je, dan heeft God geen ontwikkelingsgesprek met je. dan heeft God geen ontwikkelingsgesprek met je. Want dat is de enige vraag aan je, wat doe je eigenlijk met mijn zoon, met Jezus? Want God kan niet ontwikkelen wat dood is. Wat niet leeft. En de Bijbel is zo ontzettend duidelijk op dit punt. Dat wie niet gelooft in de Zoon van God, heeft geen leven. Oh ja, je kunt een prachtig leven hebben hier op aarde. Je kunt misschien zelfs wel heel spiritueel zijn. Ja, maar ik ben spiritueel bezig. Maar het is geen leven. Niet zoals God dat bedoelt. Voor God is er dan maar één vraag. Wat heb je met mijn zoon gedaan? Eigenlijk zou je, maar de tijd is wat te kort daarvoor, Psalm 1 en Psalm 2 moeten lezen. In Psalm 1 staat: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, en heel veel kenmerken van degene die in God gelooft. Want staat er, hij is in verbinding met de levensstroom. Hij is geplant aan water wat leven geeft. En Psalm 2 zegt dan: wat ben je nou mee bezig? Je tegen God verzetten? Laat ik Gods banden van me afdoen? Zoals die mevrouw, die zuster, die 2 jaar geleden, 3 jaar geleden tot geloof kwam. Zegt: ik ben mijn hele leven bezig geweest om me te verzetten tegen God. En Psalm 2 zegt dan: het is als het ware de geest van God die je uitnodigt. Hij zegt: kus de Zoon, opdat God niet toorne. Wees, geef je over aan Gods Zoon. Dat is het enige wat God te zeggen heeft tegen iemand die niet gelooft. Oh, en dan ben je tot geloof gekomen, hè? Tweede voorbeeld. Ik moest denken aan Paulus, die aan de Filippenzen dan schrijft: Ik dank God voor jullie vanwege het deel hebben aan de prediking. Van het begin af aan, je hebt je ingezet. Oh, en je hebt nog een boel te leren. Je hebt nog een heleboel te leren, maar God is blij met je. En steeds mag je een stapje verder. Meer leren van de Heer. Groeien in genade en beter leren kennen. En de kennis van de Heer Jezus. Oh, en hoe werkt dat dan? Nou, ik heb een voorbeeld meegenomen. Ik weet niet hoeveel van jullie een navigatiesysteem in de auto hebben. Ik rij vrij veel, dus ik heb een navigatiesysteem. Dat is ook los, ik kan er zelfs mee wandelen. En dat heeft een aantal elementen in. Laat ik wat voorbeelden geven. Stap 1, wat ik moet doen is, ik moet dit ding aandoen. En dat duurt altijd even, dan gaat er een lampje branden. Dat is nog niet genoeg. En dan gaat het lampje knipperen. Bewijs vooraan klopt, hè? Wat betekent dit? Dat er contact is met iets daarboven. Klopt, hè? Een satelliet. Dan moet ik mijn systeem aandoen. En dan ga ik intikken waar ik naartoe moet. Zo. Ah, en dan staat er: verzoek tot verbinding accepteren. En dan moet ik op ja drukken. Ja. En dan heb ik mijn uitgangspositie, mijn huisadres. Dan ben ik er nog niet. Dit gaat een beetje hard. Ik wil het altijd wat zachter. Ik heb een apparaatje in mijn oor. Dat zie je af en toe wel eens, hè? En dat moet ik ook aandoen. Zo. En dan heb ik verbinding met dit. En terwijl ik rijd, krijg ik in mijn oor te horen waar ik naartoe moet. Ik vind dit nog steeds een prachtig mooi symbool van hoe we als christenen moeten leven. We hebben verbinding nodig met een satelliet. Eventjes, we hebben verbinding nodig met de hemel. Dat moet je wel aanzetten. Ja, maar broeder, ik ben al 20 jaar geleden tot geloof gekomen en toen heb ik het aangezet. Ik heb er nooit meer naar gekeken. Is dat genoeg? Nee, want jouw uitgangspositie kan wel anders zijn. Waar sta je nu? Hoe ga je verder? En soms dan rijd ik verkeerd. Ja, ik ook. Of dan klopt het niet, dan staat er iets opgebroken, het is omgeleid. Dan herberekent het dat. Maar voor mij is het ook belangrijk dat ik dit ding in mijn oor heb. Want soms hoor ik het niet praten door alle geruis of de radio die ik aan heb. En dan rij ik verkeerd. Weet je, misschien mag ik deze beelden even oppakken. Het is God die je zijn geest gegeven heeft. Die in je hart zegt waar je naartoe mag en moet. Ja, maar spreekt God dan? Nou, misschien niet letterlijk. Oh ja, er zijn stromingen vandaag die zeggen dat God letterlijk overal over spreekt. Ik kan daar geen Bijbelse onderbouwing voor vinden. Op sommige momenten ja, heel nadrukkelijk. Maar meestal is het doorgaan op de weg met God, leren, maar ook gevoelig zijn voor dat wat Gods geest ons geeft. Laat ik een voorbeeld geven. Afgelopen vrijdag is die zuster begraven. Maandagmorgen is ze overleden. De donderdag daarvoor zat ik bij haar om met haar te spreken over haar begrafenis. Ze had een week daarvoor gevraagd aan de oudsten, kan er iemand bij mij komen om daar eens over te praten? En ik was in die week in het ziekenhuis, daar was ze niet. En ik heb de neiging op dat moment, ik heb een redelijk druk bestaan, om dat even uit te stellen. Maar het was net alsof de geest van God, misschien niet letterlijk zoals er iets in me was, zei, je moet meteen die afspraak maken. Ik heb het ook gedaan. Donderdags, 's avonds zat ik bij haar. Maandagochtend is ze overleden. Ik ben zo blij dat ik geluisterd heb naar, ja, wat was dat dan? Innerlijke stem? God wil ons heel direct leiden. In omstandigheden. Soms door het woord van God wat zich door ons heen of door anderen heen tot je wil spreken. Het kennen en leren kennen van de principes die God wil. Gewoon in het dagelijks leven en je praktische groei. In het werk waar je bent. Gewoon heel concreet. Met eerlijk en niet eerlijk. Met afspraken en geen afspraken nakomen. Met zwart werken of het niet doen. Met sjoemelen en niet sjoemelen. Met verslavingen en niet verslaafd. Gods woord is er duidelijk over. Ik kan je leiden. Maar wat voor je belangrijk is, is dat je je routebeschrijving kent. Dat je je Bijbel ook kent. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar hebt u de hele Bijbel al eens gelezen? Oh, zeg je, maar ik ben pas 5 jaar op de weg. Het kan nog wel. Ja, is dat zo? Stel je voor dat je morgen de Heer komt. En zo in de loop van die periode bij de Heer kom je Sefanja tegen. En Sefanja zegt, hallo, ik ben Sefanja. Ken je mijn boek? Ja, maar ik was nog maar 5 jaar op de weg. Ik heb je boek nog nooit gelezen. Je hebt nog wel even, misschien vandaag, het boek Sefanja nog lezen. Persoonlijke ontwikkeling. Groeien in genade en kennis. Weet je, misschien ben je 1 jaar of 10 op de weg. De Hebreeënschrijver zegt dan, hierover hebben we nog veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen, omdat je traag bent geworden in het horen. Want hoewel je naar de tijd gerekend leraar behoorde te zijn, heb je weer nodig dat men nu de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En je hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Als God een persoonlijk ontwikkelingsplan met je houdt, dan kijkt hij naar je oefeningen. Als dat op school gebeurt en je hebt een gesprek met een mentor, dan zal hij je vragen van, hey, ben je aan het werk? Hoe doe je dat dan? Wat is nodig om je te helpen? En als je misschien al wel 10 jaar of nog langer christen bent, ben je een steunpilaar in de gemeente? Kunnen ze een beroep op je doen? Als er een strijd is in de gemeente, kunnen ze je bellen om te bidden. En mee te bidden en mee te strijden. Of zijn er zoveel andere prioriteiten? En wil een zuster vandaag een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daar hoort vaak ook een beloning bij, wist u dat? Een beloning. Een stukje steun, ontwikkeling, een mentor misschien, maar ook een beloning. En dat is wat die oude broeder Kits mij zo duidelijk gemaakt heeft. Het gaat ook in de Bijbel om de beloning. Ik ga het vanmorgen niet met u uitwerken. Maar er staat, er wordt gesproken over de krans van de rechtvaardigheid. En over de kroon van het leven. En over de krans van de heerlijkheid voor de oudsten. En de Heer Jezus in Openbaringen 3 vers 11 zegt tegen een van die gemeenten, hou vast wat je hebt, zodat niemand je kroon nemen. En dan uiteindelijk in Openbaringen 4 vers 24. Laten we eens lezen met elkaar. Openbaringen 4 vers 24. Dat klopt niet. Vers 10. Het zijn 24 oudsten die daar naar voren komen. Als Johannes een blik in de hemel krijgt, dan ziet hij een grote troon waarop de Heere God en het Lam, de Heer Jezus, gezeten zijn. En dan staat er in vers 9, Openbaringen 4 vers 9, en wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, dan zullen de 24 oudsten, het is een beeld van de gemeente, zich de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En wat gebeurt er dan? Zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende, gij onze Heere en God, zijt waardig te ontmoeten en te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Weet je, daar gaat het om. Het gaat om de eer van Jezus in het leven. Hij is God, zijn naam is wonderbaar. En daarom zegt Petrus in zijn brief, is dat hij zal je vasthouden. Hij zal je volmaken. Hij zal je funderen. Hij zal bij je zijn. De God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen zingen? Het antwoord op de prediking. Johan de Heer 666. Johan de Heer 666, laat me in u blijven, groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, ik ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Let even goed op de woorden. Misschien denk je, wat staat hier allemaal? Maar het gaat om dat God ons in ons leven wil ontwikkelen tot zijn plan. En dat het niet wij zelf kunnen. Lied 666 uit de bundel van Johannes de Heer. dat we dat zo zingen. Laat me in u blijven groeien, bloeien. Is dat waar uw woord ons voor oproept? En we ook vandaag over hebben nagedacht. Als u straks met ons een persoonlijk ontwikkelingsgesprek wil, hoe staat het met je voor? Heer, dan weet u dat. Dan weet u of er in ons leven een weg is die niet is zoals u dat wilt. Dan weet u, Heer, wat ons dwars zit en waar we mee bezig zijn. Dan kent u pijn, Heer, die er is op bepaalde momenten. In onze relaties. Misschien met man of vrouw. Met kinderen, met familie. U kent ook, Heer, onze eigen wijsheid en onze onbetrouwbaarheid. U weet, Heer, wat ons overkomen is. En u wilt ons troosten. U weet ook, Heer, wat we gedaan hebben. En u wilt ons vergeven. En gelijktijdig zegt u dan tegen ons, maak het weer goed. Ga naar die ander. Zoals u gegaan bent hier naar ons. En gestorven bent voor ons toen wij nog vijanden van God waren. Heer, het is onverdiend. We kunnen er niks aan toevoegen. En als we vandaag, vanmorgen hier zijn, en misschien wel spiritueel bezig zijn, maar u niet echt kennen. O Heer God, dan zegt u vandaag, kom. Geloof in Jezus, de Heer, de wonderbaarlijke Heer. En leef. Word nieuw, vernieuwd. Nu binnenste door opnieuw geboren te worden. O Heer, en misschien zijn we al zo lang op de weg. Met u. En is het al een beetje sleur geworden. Een patroon. Maar is de verbinding met u al lang uit? Kabbelen we een beetje voort. Heer, vandaag wilt u opnieuw tot ons spreken. In ons oor en zeggen, waar ben je nou? Ik heb je gemist. Heer God, en vandaag kan ook weer het nieuw leven er zijn. Nieuw geestelijk leven door uw geest die u in ons stort, Heer. Uitstort en die ons leven weer kan in vuur en vlam kan zetten voor u. O Heer, en dat is wat we willen. Dat u ook door ons heen kunt werken zoals we zijn. Met de gaven die u ons gegeven hebt. De talenten die we mogen hebben. Met de ervaringen die in ons leven zijn. Die u wilt gebruiken. Zodat we vrucht mogen dragen. En mensen kunnen zeggen, kijk. Hij, zij, gaat met Jezus op weg. U dank, Heer, voor uw woord, het zo duidelijk daarover is. U danken voor al die broers en zussen hier, die echt een levend geloof hebben hier in u, en die met u op weg gaan wandelen met God. En we echt bidden, Heer, dat niemand van ons achter zal blijven. Dat we samen met u op weg mogen gaan. Tot u komt, Heer, en we mogen zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Onze kronen mogen werpen voor u neer. Want u komt toe alle heerlijkheid en macht en eer. Het Lam van God dat alles heeft volbracht. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied uit 360. Maar voor die tijd is er nog de gelegenheid voor de collecte voor het bouwfonds. Dus ik stel voor om een moment van voorspel te hebben. En het eerste couplet te zingen. En dan het tweede couplet staande, te bidden om de zegen. En het derde couplet van lied 360 uit Johan de Heer. Zonder het voorspel in het eerste couplet, de collecte. Laatste keer die tekst uit 1 Petrus lezen. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Laten we samen bidden. Heer, dat de liefde van God onze Vader, de genade van Jezus Christus zijn Zoon, en de troostvolle aanwezigheid en gemeenschap met God de Heilige Geest met allen mogen zijn, met ons allen mogen zijn. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.